Ecker is aanwezig.
Hij geeft een uitleg waar dat allemaal moet doen.
Oh, de net is er een. Al microstof op bij. Het is niet dat dit niet mag, hè, moe. Goedenavond iedereen. We zullen er maar mee beginnen. Eerste puntje van de gemeenteraad van vandaag, de notulen van de gemeenteraad van 25 januari. Heeft iemand opmerkingen of vragen daarover? Kunt dat dan goedkeuren? Dank u wel. Agenda punt nummer 2, een verrekening voor de rioleringswerk in de Frans de Greefstraat. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, ik wil niet de pretentie hebben na 6 weken dat ik de specialist in openbare werken geworden ben. Maar ik zou er toch graag een klein woordje uitleg bij geven. 196.000 euro is een aanzienlijk bedrag dat erbij gekomen is. Maar eigenlijk moet ik zeggen, het is inderdaad een meerkost. Maar het zou een meerkost geweest zijn moest het ontwerp ineens goed zijn uitgetekend. Wat is er eigenlijk gebeurd? Men heeft een ontwerp gemaakt op basis van de gasbuis van Fluvius. Maar op het moment dat men de sonderingen deed, lag de buis niet waar ze op het plan stond en konden de RWA en de DWA niet meer naast elkaar. Met als gevolg dat ze eigenlijk de plannen moeten hertekenen hebben en de buizen op elkaar leggen, wat een meerkost heeft gemaakt in het aantal meters dat je op een dag kan maken. Ik geloof dat het 30 ten opzichte van 18 was. En er waren al een aantal putten op maat gemaakt die men eigenlijk heeft moeten vernietigen, omdat ja, de putten die naast elkaar stonden, konden niet gebruikt worden om nadien op elkaar. Dus het zijn een aantal duizend euro die het meer kost, niet de meerkost, maar eigenlijk wel anders dan de 196.000 die er staan. Want had het ontwerp meteen juist geweest, dan hadden we die 196.000 euro ook moeten betalen op een paar duizend euro minder na, natuurlijk. Maar vermits dat het 17% meer is dan geraamd in de originele offerte, moesten we daarmee naar de gemeenteraad komen. Maar ik vond het toch de moeite dat je dat wel wist, dat het niet meteen zo'n grove misrekening of meer kost was.
Iemand vragen hierover? Kunnen we die verrekening dan goedkeuren? Dank u wel. Derde agendapunt, de wijziging van het reglement voor de speelpleinen van 2023. Het woord aan meneer Lerminiou.
Goedenavond iedereen, dank u voorzitter. Dit puntje is ook een puntje dat elk jaar terugkomt op de gemeenteraad. Het is het reglement van onze speelpleinen. Er zijn 2 kleine wijzigingen. Men kan door de gedigitaliseerde verbeteringen kan men tot de dag voordat het speelplein of dat je een kind naar het speelplein zou sturen, kan je terug inschrijven als het digitaal is. Mensen die bijvoorbeeld geen toegang hebben tot het digitale, die kunnen uiteraard steeds terecht bij de jeugddienst of via de diensten van de OCMW. Dus dat is het eerste puntje. En het tweede is, het heeft er nooit in gestaan, maar we zetten het er nu bij. Dus vroeger mochten de kinderen een 10-uurtje meebrengen en een lunch en een drankje. Het heeft er nooit in gestaan, maar er staat ook in nu dat ze ook een 4-uurtje mogen meenemen. Dat is het eigenlijk.
Iemand vragen hierover? Kunnen we daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 4, de aanpassing van het retributiereglement op het betalend parkeren. Het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Een kort punt, collega's. Het gaat over de aanpassing retributiereglement betalend parkeren. U weet dat dat enkel van toepassing is op de parkeerplaatsen van het Windrixplein. En de beslissing hier vandaag is om te stoppen met te betalen met muntjes en enkel maar met digitale, met bankkaart of met een app mogelijk te maken. Dat heeft te maken met het feit dat het retributiereglement door ons geïndexeerd is en dat we daardoor eigenlijk in cijfers na de comma terechtkomen wanneer wij daar afrondingen gaan doen, dan wordt dat eigenlijk een veel te forse verhoging. En een tweede argument is dus dat muntjes van 1 en 2 cent niet meer bestaan, zodanig dat je eigenlijk niet correct kunt betalen. En gezien het tijdperk waarin we leven, waarin de elektronica toch meer en meer zijn weg vindt, stellen we dus voor alleen via sms of bankkaart betaling mogelijk te maken. Dank u.
Iemand vragen hierover? Kunnen we dat dan goedkeuren? Dank je wel. Vijfde agendapunt, aanstelling sanctionerend ambtenaar. Ik geef het woord aan mevrouw Van Averbeke. En straks moet hierover gestemd worden. Jullie hebben allemaal al een briefje gekregen met de namen van die mensen erop. Ik kan dat misschien intussen invullen. Kom.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad. Wij willen voorstellen aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de overeenkomst die we willen treffen met de Havilland voor de verwerking van de gas-5-boetes op snelheid die we vorige keer akkoord mee gegaan zijn dat die op gas-5-reglement zullen komen. De verwerking van de boetes zouden we willen overdragen aan Havilland, zoals we ook doen voor de andere gasboetes. Dus we hebben twee vragen te stellen aan u. Bent u akkoord met de overeenkomst? En dan ten tweede, zoals de voorzitter zei, bent u akkoord dat de drie mensen die op uw stembiljet staan voor de gemeente Beersel zullen aangeduid worden als sanctionerend ambtenaar? Zijn er vragen over? Ja. Zij zijn de sanctionerend ambtenaar, dus zij krijgen de gegevens binnen van de politie en zij verwerken dat in een boete.
Wij hebben op het originele besluit ook tegengestemd, omdat we vinden dat er toch ook geen heksenjacht mag gepleegd worden op mensen die bijzonder kleine overtredingen plegen. Ik heb nu de tolerantiemarge opgevraagd. Het gaat over 6 km/u in de PowerPoint die ons is toegestuurd, zien we inderdaad iemand die dus 37 per uur rijdt, waar hij 30 mag. Die zal vanaf nu €53 betalen. Dus iedereen die straks ja stemt en zijn goedkeuring hieraan geeft, die mag zichzelf in de spiegel kijken en de garantie geven dat hij nooit 37 rijdt, waar hij 30 mag.
Ik daag collega Sleutmans uit om ook eens in de spiegel te kijken op het moment dat de volgende fietsdode valt in deze gemeente. En dan zullen we hem daar ook op wijzen.
Daar gaan we toch niet op wachten. We gaan hierover stemmen.
Ja.
Ja. Nu moeten we de stembriefjes even ophalen. Ja, je kunt dat bij mijn toch niet bevangen. Ik ben met de stembriefjes. Mijn naam is Nikita van Schamelhout. Van Schamelhout. Ja, man, Tim kreeg ook 1 of 2 per jaar.
Op de steenweg? Ja, 50.
Ja, ik kon de zoon niet wel, dan merk je het ook. En dan met mijn foto erop. Ik was van mijn muur morgen die stond op. Ik weet niet, 8 uur in dat ding of zo. Ik pas eigenlijk nu niet, 8 uur in dat ding. Dus dat PV is verkeerd opgemoekt.
Ah, ja, dus daar nog
gaan. Die geven ze maar dat foto. Ja. Die stond ook 9 euro per keer. Zeg, maar waarom zit dat dan niet al op tv? Ja.
Dat is een
leerfout. Ja. Nee, jawel. Dat kan zijn. Mag ik voortgaan of wil jij dat eerst tellen?
Mag
jij
voortgaan, maar
ik moet dat wel. Nee, tel het, kom tellen. Ik ben hier wel 5 minuten. Hè. Tudu. nog vaak. Ja, maar heb jij niet van Ben Weitzoek opgerapt? Ah. Dat is hier. Juist 25. Ja, dan is het misschien een papier op.
6 en 21 is 27.
Juist.
Ja, dus 6 onthoudingen.
Oké. Okay.
En 21.
Prima. De stemming is afgelopen met 21 positieve en 6 onthoudingen. Dan kunnen we verder met het volgende punt, het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Dank u, voorzitter. Omdat ingrepen in onze ruimte lang gevolgen hebben voor de manier van waarop we leven, hebben we een visie op lange termijn nodig. Er komen ook heel wat uitdagingen op ons af. Onze bevolking groeit, maar de beschikbare ruimte blijft dezelfde. De bevolking wordt ook ouder en de gezinnen alsmaar kleiner. Komt dat omdat Sint-Valentijn zijn werk niet doet? Dat weet ik niet, maar het is een feit. Zodat we een ander type van woning nodig hebben. Deze keuzes uit het verleden hebben we nu een erg verspreide bebouwing, waardoor de open ruimte onder druk staat. Die ruimte is belangrijk voor onze voedselproductie, voor de biodiversiteit, wateropvang en ontspanning. Als we willen dat er ook morgen nog ruimte voor iedereen is om te wonen, werken en leven in onze omgeving, dan moeten we daar nu naar handelen. Wat is nu dit beleidsplan ruimte? Het beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant geeft de richting aan van het provinciaal ruimtelijk beleid. Het omvat een visie, geeft beleidslijnen aan voor vraagstukken die te maken hebben met het invullen van onze ruimte. Waar wonen we? Hoe verplaatsen we ons? Waar plannen we voorzieningen voor bijvoorbeeld scholen, hernieuwbare energie, cultuur, openbare diensten enzovoort? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen open ruimte voor bedrijven en ruimte voor landbouw? We maken deze visie concreet door perspectief te formuleren voor het versterken van woonkernen en knooppunten, zoals bijvoorbeeld bedrijfsterreinen en stations. Daarnaast vrijwaren we aaneengesloten landbouwgebieden, verbinden we sterke natuurgehelen. Op die manier creëren we een ruimtelijk wensbeeld voor het wonen, werken en leven in onze provincie. Gaat dit plan nu vertellen waar ik nog kan bouwen? Nee, het beleidsplan ruimte zegt niet op welke percelen je mag bouwen of wonen en op welke niet. Het plan bepaalt niet de voorwaarden voor het verlenen van een bouwvergunning of het weigeren ervan. Het plan is wel een basis om in een volgend stadium ruimtelijke uitvoeringsplannen te maken. Het zijn deze uitvoeringsplannen die wel kunnen leiden tot het verlenen of weigeren van een bouwvergunning en waar wij als gemeente dan ook aan werken. Kunnen we dit goedkeuren?
Ik denk dat je de visie hebt gelezen van de provincie Vlaams-Brabant, hè? En niet de opmerking die jullie hebben overgemaakt. We zijn in ieder geval tevreden dat het structuurplan Beersel voldoende vooruitstrevend is en dat het dus niet moet aangepast worden volgens jullie commentaren. Maar ik kan u wel verduidelijken welke update precies nodig is betreffende het woonuitbreidingsgebieden waarvan sprake is in het besluit. En uiteraard voel ik u graag ook nog eens aan de tand over het standpunt van deze meerderheid dat u ook wil overmaken aan de provincie, dat u geen verdere bevolkingstoename wenst. Of om het met de woorden van de lijst van de burgemeester nog eens te zeggen, Beersel is vol. Hoe denkt deze meerderheid dat eigenlijk waar te maken? Beersel ligt in de achtertuin van de Europese hoofdstad, De gemeente is goed ontsloten. De werkgelegenheid in onze regio is groot. De aantrekking om zich hier te vestigen zal dus alleen maar toenemen, zoals u ook in de introductie heeft toegelicht. En uiteraard staan wij achter de visie dat Beersel niet zomaar mag verstedelijken. We staan zelf 200% achter het idee dat Beersel groen moet blijven. En daarover bestaat er een algemene consensus. Maar het blijft ons dus een groot mysterie hoe deze meerderheid de bevolkingstoename wenst te stoppen. En ten koste van wat en van wie. Kan u ons dus verduidelijken welke stappen deze meerderheid al heeft ondernomen om de bevolkingstoename te stoppen? We weten allemaal dat Beersel nog een arsenaal braakliggende bouwgronden heeft liggen, goed voor meer dan 700 nieuwe greenfield-ontwikkelingen, sommige goed ontsloten, andere eenzijdig op auto-ontsluiting gericht. We hebben 2 jaar terug een standstill goedgekeurd voor nieuwe verkavelingen en groepswoningbouw aan niet uitgeruste wegen, en dit tot 2025. Maar wat nadien? En wat met de plekken die wel aan een weg liggen? Kan u verduidelijken hoe ver u staat met uw visie op de nog beschikbare bouwgronden en hoe dit strookt met uw wens om de bevolkingstoename te stoppen? Beersel staat intussen vol met verkavelingen, met grote en minder grote villa's, al dan niet met grote en minder grote tuinen. Ik hoop dat het stilaan duidelijk is en doorgedrongen is dat dit niet meer van deze tijd is. Graag wil ik dus weten hoe ver het staat met de initiatieven om de bestaande verkavelingsvoorschriften te actualiseren, zodat meer edendaagse woonvormen mogelijk worden en hoe u deze nieuwe woonvormen wil introduceren en afdwingen in nieuwe woonontwikkelingen. Want als er dan nog een greenfield wordt ontwikkeld op een goed ontsloten plek, hebben we dan niet de verantwoordelijkheid naar de generaties na ons om ervoor te zorgen dat we omzichtig omspringen met die ruimte, zoals u in uw introductie heeft gelezen. Kunnen we dus in onze centra gaan voor kwalitatieve verdichting in plaats van op landelijke wijze, in zogezegd landelijke kernen, verder 4 gevel... woningen neer te poten met schaamstroken groen. Ik nodig jullie uit om eens op de hoek van de Schoolstraat en de Tulpenstraat in Beersel te gaan rondlopen. Recent opgeleverd. Dat is wat wij aan het doen zijn in onze gemeente. Landelijk. De verkavelingsaanvraag in de Kerkstraat van het dorp is eigenlijk van hetzelfde laken een broek. Maar ik ga ervan uit dat we dat niet gaan goedkeuren. Dus de kreet Beersel is vol blijft mij ongelooflijk fascineren. En ik hoop dat mijn kleinkinderen er nog bij zullen kunnen. Ik herhaal dus kort mijn vragen voor u. Kan u verduidelijken welke update precies nodig is betreffende de woonuitbreidingsgebieden? Kan u verduidelijken welke stappen deze meerderheid al heeft ondernomen om de bevolkingstoename te stoppen die ze zo graag wil? Kan u verduidelijken hoe ver u staat met uw visie op de nog beschikbare bouwgronden en hoe dit strookt met uw wens om de bevolkingstoename te stoppen? En hoe ver staat het met de initiatieven om bestaande verkavelingsvoorschriften te actualiseren?
Ten eerste, ik denk dat we met z'n allen akkoord zijn dat we in een rechtsstaat wonen en dat de rechtsstaat rechten geeft aan mensen die gronden hebben en dat je daar natuurlijk niet zomaar kan meedoen wat je wenst. Ten tweede, wij zullen zeker geen bevolkingsgroei faciliteren. Het stoppen is inderdaad, en dat geven we grif toe, dat is een zeer moeilijke opgave, die zou trouwens geen enkele partij in deze raad kunnen bewerkstelligen. Ten derde staan wij open voor nieuwe vormen van wonen enzovoort. Natuurlijk staan we daarvoor open, als ook de bouwheren daarvoor een stuk voor openstaan, wat vandaag ook een zeer moeilijk verhaal is. Je kan wel heel prachtige villa's hebben die naast elkaar zitten en met wat jij zegt een schaamstukje van groen tussenin. Maar voor je die 2 villa's die bestaan kunt doen samenwerken om naar bijvoorbeeld 1 nieuw concept van gebouw met 2 woningen te gaan op een kleinere oppervlakte, dat is een zeer moeilijke opgave en een zeer moeilijk traject.
Ik denk dat de overheid alle instrumenten in handen heeft om dan een goed ruimtelijk beleid te sturen. Dus dat is een beetje kwats wat je vertelt.
Oké.
Ik heb daar trouwens al een jaar geleden naar gevraagd. Er is op dat moment gevraagd geweest, inderdaad, want er was een periode van 2 jaar dat je bijvoorbeeld aan de BPA's iets kon doen. Via een verkorte procedure is gewoon niks gebeurd. Dus nu naar de bouwheren en de bouwfirma's en de architecten wijzen, terwijl je zelf niks gedaan hebt, is een klein beetje gemakkelijk. Ik wou nog terugkomen op één punt, want ik hoor hier juist zeggen, we doen er alles aan om de bouwgronden niet te bebouwen en ze te bewaren. Dat heb ik u horen zeggen. Maar tegelijkertijd hebben we hier 2 maanden geleden wel een belastingssysteem goedgekeurd, waarin letterlijk in de motivatie staat dat we de mensen aanmoedigen om hun gronden te verkopen. Dus nogmaals, hier zitten dualiteiten in het beleid, hier zit een absolute inertie in het beleid, hier is een absoluut gebrek aan visie over waar het naartoe moet. Men laat maar boeren en dat is uitzonderlijk spijtig voor onze groene gemeente. En we leven inderdaad nog in een van die weinige mooie groene gemeenten langs de rand. En we gaan die voor de toekomst alleen maar kunnen beschermen als we nu dringend actie nemen. Als we hier naar een bestuur gaan dat concreet en proactief acties neemt, die BPA's begint te herzien, die aan planologie doet en niet in 3 regels antwoordt op een voorstel dat van de provincie komt naar de ruimtelijke structuur van deze gemeente. Hier zijn 4 bulletjes op nog geen half blad als commentaar gegeven. Had er geen verplichting geweest, deze gemeente had het waarschijnlijk zelf niet gedaan, want het is een verplichte opdracht om een advies te geven. En dat is een gemeente van 25.000 inwoners die de ambitie heeft om landelijk te blijven, die de ambitie heeft om inderdaad die bevolkingsgroei beperkt te houden. En de enige opmerkingen die gemaakt worden op zo'n belangrijk document die de toekomstige visie van onze gemeente formuleert, zijn 4 bullets die op minder dan een half blad passen.
Ik ga maar op 1 ding antwoorden. Het zijn niet 4 bullets. Dit is een proces geweest van 2 jaar. We hebben daarover meerdere, onder andere met de oude burgemeester Hugo van Dalen en andere, meerdere vergaderingen gehad, onze visie gedeeld, onze input gegeven. En zo is dat document tot stand gekomen. Dit is een eindfase van een project, een proces.
Nu eigenlijk, hoe verklaart je die tegenstrijdigheid? Er staat in uw bullet point, we willen de bevolkingstoename stoppen. En tegelijkertijd zegt je, ja, er is een rechtszekerheid. En hoe gaat je dat precies doen? Wat is uw idee daarover?
Door vooral geen groei te faciliteren, geen hoogbouw, zoals misschien andere partijen zullen aanhalen, toe te laten. En vooral ook beperken van meer gezinswoningen enzovoort naar de toekomst toe.
Prima. Nog iemand?
Ja, voorzitter. Ik vraag altijd het woord. Ik zie de anderen die beleefdheid niet hebben. Dat is een vaststelling. Nu, ik zie in het advies van het college dat ik heb gelezen aan het provinciebestuur dat zij inderdaad de bezorgdheid die wij hier denk ik allemaal delen, dat het landelijk karakter moet bewaard blijven, dat gemaximaliseerd moet worden. Dus wat dat betreft denk ik dat we wel op 1 lijn zitten, maar toch een aantal zeer punctuele vragen. 1. De vraag over de woonuitbreidingsgebieden, de update, is inderdaad een pertinente vraag waar geen antwoord op is gekomen. Dus dat verwacht ik nog wel van de schepen. 2, wat de woonkern Alsenberg betreft, daar stellen we vast dat de provincie dat nu aanduidt als een vervoerskern en waarbij het college dus nu voorstelt om dat te gaan aanpassen naar een kerndorp. Nu, als we gaan kijken naar die definitie van een kerndorp, dan zien we dat daar onder andere een minimale woondichtheid van 15 woningen per hectare wordt opgelegd. En in die landelijke dorpskernen, die dus bestaan in Huizingen, Dworp, Lot en Beersel, bestaat die minimale woondichtheid niet. Dus Alsenberg is eigenlijk een beetje het kleine broertje of het zieke broertje van de 4 andere in deze. En mijn vraag aan het college is dan ook waarom men als advies niet meegeeft of vraagt of bepleit aan de provincie om ook Alsenberg als landelijke dorpskern op te nemen, om zo te voorkomen dat zij geïmpacteerd worden door die bepalingen van die minimale woondichtheid. Hè. Want Alsenberg zou op die manier anders wel een stuk van het overloopbakje kunnen worden van Brussel. U zegt dat Valentijn niet goed werkt, maar in Brussel werkt Valentijn nog bijzonder goed en het is niet aan ons om daar de gevolgen van te dragen. Derde punt, men stelt in het beleidsplan, staat in het rood van de provincie, dat in de dorpskernen, in de landelijke dorpskernen, dus dat gaat over 4 van onze 5 andere dorpskernen, dat daar de nadruk ligt op een selectieve toename van het totale woonaanbod. Nu, dat is een zeer relatief begrip natuurlijk, dus ik vraag aan het college hoe selectief die is, want die wordt niet gespecifieerd. En inderdaad, welke garanties krijgen wij daarbij dat in die landelijke dorpskernen de bepalingen in zaken hoogbouw, zoals die vandaag bestaan, zullen worden aangehouden. In diezelfde orde, inderdaad, Kerkstraat-Dorp, interessant dossier, heel wat om te doen. Veel buurtbewoners maken zich daar enorme zorgen over. Ja, de vraag daar is zeer concreet. Of in het kader van die verkavelingsaanvraag in het dorp de status van de bouwstop zal gehonoreerd worden, zoals die hier gestemd is in 2020. Een zeer concrete ja-nee-vraag. Verder had ik graag vernomen van meneer Savenberg hoe dit plan correspondeert met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Zennevallei, waarin wij dus lezen dat de beperking van het aantal woonlagen, zoals bepaald in artikel 8 van het gewestplan, de gewenste rendementsverhogingen in de weg staat. U kan dat lezen op pagina 7 van het provinciaal uitvoeringsplan Zennevallei. Ik ben afgelopen week weggezet als een leugenaar, maar ik kan natuurlijk ook maar lezen wat ik lees. Ik lees daar letterlijk in het PRUP: de bestaande regeling is te beperkend. Zij bemoeilijkt rendementsverhogingen binnen de kernen. Dat lees ik als meer hoogbouw. U leest dat misschien anders, maar die interpretatie laat weinig marge toe. Dus mijn vraag is zeer concreet hoe dit plan correspondeert met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Zennevallei en ook hier welke garanties wij krijgen in zaken de bestaande bepalingen omtrent hoogbouw zoals die bestaan in artikel 8 van het gewestplan, dat die dus ongewijzigd blijven. Tot daar.
Oké, dank u Klaas voor die vragen. De eerste vraag waarom Alsenberg een ander statuut heeft als de andere, dat heeft voornamelijk te maken met de ontsluitingsmogelijkheden, het mobipunt dat daar is. Dat is de voornaamste reden. Die 15 woningen per hectare, daar zitten we nu al boven. Dus op zich is dat in Alsenberg kern dan, hè, is dat op zich geen enkel probleem. Uw andere vraag rond het provinciaal RUP. Daar zijn wij aan het werken aan de kernafbakening. Die kernafbakening, eenmaal die gedaan is, gaat het de gemeente zijn die gaat bepalen wat in die kernen mag en kan gebeuren. Dat is een update eigenlijk van wat er in de tijd door de Randfederatie is opgesteld. En we gaan die Randfederatieregels eigenlijk moderniseren en aanpassen aan de huidige noden. En nee, er zal geen hoogbouw mogelijk worden in een van onze 5 deelgemeenten.
Prima. Nog iemand?
Dus de vraag met betrekking tot de bouwstop, stand still.
Van de Kerkstraat.
Verkaveling, ja. Kerkstraat.
Daar is vandaag, op dit ogenblik, is daar een bevraging bij de bevolking. Hè. Daar was een administratieve lus. Daar wachten we op om te zien welke bezwaren daar komen. En ja, wij respecteren natuurlijk de beslissingen van deze gemeenteraad om geen wegeniswerken te hebben. En in die richting zullen we dan ook advies geven.
Nog één vraag. Ben ik goed ingelicht als de vorige verkavelingsaanvraag ter zake is geweigerd?
Ja.
Dank u.
Prima. Nog iemand? Dan zullen we zeker over dit punt stemmen. Volgende agendapunt, een rapportering over het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Ik geef nog eens het woord aan meneer Savenberg.
Het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact, daarin hebben we doelstellingen geformuleerd. En die gaan om vier werven. Vier werven die elk hun aandachtspunten hebben en waarop we moeten rapporteren hoe ver we staan ten opzichte van onze doelstelling tegen 2030. De eerste werf is, laten we een boom opzetten. Daar hebben we 365 bomen geplant. Het aantal bomen dat werd aangeplant in bosverband tussen 21 en 22 tellen hier niet voor mee. En dat zijn er op dit ogenblik 9.950. De 365 bomen betreft bomen van de Haagplantactie, Behaag je tuin, van 21 en 22. Geboortebomen, bijvoorbeeld op de hoek van de Boterweg en de Grote Baan. De bomen aan de ingang van het Vredesbos, Zevenwilgen aan Chalet Lood. Enzovoort. Hagen- en geveltuinbeplanting, daar hebben we 18% van de doelstellingen gerealiseerd. Deze haagplanten betreffen die van Haagplantactie, Behaagjetuin 21 en 22, als ook hagen aangeplant op de Beemtienhuizingen, station van Lot, op de Grote Baan, de Dekt en het Heideveld. Derde punt voor laten we een boom opzetten, is de natuurgroenperken. Daarvan hebben we er 9 extra en zitten we aan 34,6% van de doelstelling. Verrijk je wijk, de collectieve renovaties. Deze cijfers die zijn nog onvolledig. De monitoring rond collectieve renovaties is nog onvolledig. Ten eerste wordt momenteel enkel de burenpremie van Fluvius als databron aangenomen. En dat wordt in de toekomst uitgebreid. Dus wij krijgen die cijfers toe van de overheid. Ten tweede is er slechts een jaarlijkse update en die gebeurt in mei. De cijfers opgenomen in de rapportering zullen dus maar partieel zijn voor 2022. Klimaattafels, dus daar hebben we 100% behaald omdat we fel ingezet hebben op die fameuze renovatietrajecten. 771 wooneenheden zijn uitgenodigd in het kader van de wijkrenovatietrajecten. En die worden verder vervolgd om te zien wat daarvan gerealiseerd wordt. Coöperatieve participatieve hernieuwbare energieprojecten, ook onvolledige cijfers. Het cijfer bij de doelstelling rond coöperatieve participatie hernieuwbare energieprojecten houdt nog geen rekening met de grootte van het project. Eén groot project is evenwaardig vandaag aan vele kleintjes. Daarnaast wordt momenteel nog alle projecten die in de energiekaart van VECA, kaartlaag energiecoöperatie in Vlaanderen, opgenomen zijn, meegeteld in plaats van de projecten sinds 2021. De derde werf, elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar. Dus binnenkort hebben we 2 nieuwe deelwagens in Alsenberg. Wat de laadpunten betreft hebben we 27 punten gedefinieerd in de verschillende gemeentes. Zoals je weet moeten wij in Beersel tegen 2030 490 laadpunten hebben, waarvan 100 gefaciliteerd door de gemeente zelf. Als die 27 laadpalen erbij komen, maar natuurlijk daar moet nog een rendabiliteitsstudie over gemaakt worden door de leverancier. Als die erbij komen, dan zitten we ongeveer aan een 50-tal laadpunten van de 100 en zitten we dus boven de helft. Dan wat fietspaden betreft, daar hebben we in totaal... Mijn ding kwijt. 5,6 kilometer extra nieuwe structurele fietspaden aangelegd. Op de Ukkelse Steenweg, op de Sashoek, de Grote Baan. We hebben ook kruispunten veiliger en fietsvriendelijker gemaakt als de Merse Steenweg, Lotse Steenweg. Op de Lotse Steenweg is er een verbetering van fietspaden tussen Mierenest en Alsenbergse Steenweg. Fietspaden Heideveld, de Dekt, nieuwe afgescheiden fietspaden met bebouwde straatgedeelten enzovoort. Tot slot de werf 4, water het nieuwe goud. Daar hebben we ontharding 3000 vierkante meter gedaan, of 12%. Aan kruispunten van de Zavelstraat, Grote Baan, Vaucanlaan, Sint-Jansweg, Dachelenberg, Ukkelse Steenweg, de Dekt, Lindeke, Grote Baan. de strook langs de Jan Huismanslaan, de Hoeksanatoriumlaan, de Dekt Molenveld en ontharding van de Alsenbergse Beemd. Tot slot, hemelwateropvang is 9600 vierkante meter. Bijvoorbeeld het bufferbekken van de Alsenbergse Beemd, de Bredegracht, Nering ondergrondse buffer, Kerkplein de Worp buffering en Hoogkouter open buffering met grasstroken. En verder zijn er ook subsidies geweest voor particulieren. Zijn er vragen over deze rapportering?
Want ik ben mee door de tekst gegaan, dus ik moet terug achteruit scrollen. Wat de bossen betreft, ik bedoel, de bomen, ik volg de redenering dat je inderdaad bossen kunt meetellen als bomen, dat dat hier misschien een beetje beperkt gerekend wordt. Dat gaat natuurlijk voor een groot stuk over zaken die zelf al teruggaan in qua planning naar de vorige legislatuur. Wat mij vooral interesseert is hoe dat we de gaten naar de toekomst gaan opvullen. En dat zou feitelijk werk moeten zijn dat nu voorbereid wordt en klaargelegd wordt. Dus mijn vraag is heel concreet, welke bossen zijn er nog voorzien? Hè? Want er is nog een serieus gat te vullen daar van bijna 20.000 bomen. Zelfs als je de 9.000 die je erbij telt, dan 15.000 bomen. Je hebt een gigantische opportuniteit laten vallen. De laatste fase van in het land van Terling die is verloren gegaan. Daar had je meer dan 15.000 bomen kunnen planten in de komende 3-4 jaar. Maar daar is absoluut niks van gekomen. Dus wat is er nog voorzien? Wat zit er in de pipeline? Zodat de volgende legislatuur ook een schub in de grond kan steken en ook een boom kan planten.
Ik denk, Jan, dat je u daar echt niet ongerust moet over maken.
Maar ik vraag concreet... Wacht, antwoorden.
Ik ga concreet antwoorden, Jan. Op dit ogenblik in het kader van de Brabantse Wouden, allerhande activiteiten van de gemeente enzovoort, is er 42 hectare geïdentificeerd om te bebossen in de komende 6 jaar. Dus dat is zeer concreet. Die liggen op perceelsniveau vast. Waar die eventueel zouden kunnen komen. En daar zijn nu discussies over met onder andere de landbouwers om die te plannen.
Ik zal mij volgende week informeren. Volgend puntje. Ik heb er een aantal van, zoals je wel zult vermoeden. Die energiebesparende renovaties. Ik bedoel, er zijn er daar 13 gebeurd, maar je moet naar 529. Daar is dus nog een gigantisch traject af te leggen. Hoe gaat je dat invullen, wat ligt er in de pan, eventueel dat gasnet. Ik ben ook akkoord om dat maar zelf maar 100 te doen. Dan heb je nog maar 113 van die projecten. Hoe gaat je naar 500 gaan tegen 2030? Want dat komt er rapper dan dat je verwacht.
Dat is een heel goede vraag. Wij zijn daar facilitator, hè? Dat besef je ook wel. Wij kunnen de mensen niet dwingen om hun huis te renoveren, want dat gaat over honderden duizenden euro's om te beginnen. Dus dit is een uitdaging, niet alleen voor de mensen zelf, ook voor de industrie. Vandaag is het zo dat het zeer moeilijk is om gewoon nog maar offertes te krijgen voor te laten renoveren. Dus dat is, je hebt daar 100% gelijk dat dat een enorme uitdaging is. Ik denk, wij hebben geschat... In Beersel dat er ongeveer 7000 woningen zouden moeten echt zwaar geüpgraded worden om aan die fameuze EPC van 2050 te komen. Die 7000 woningen, dat vertegenwoordigt, als je 150.000 euro zou nemen per woning, je kunt zelf uitrekenen, dat is ongeveer 1 miljard Belgische frank die nodig is om in Beersel al onze woningen te upgraden. Dit is een enorme uitdaging en wij zijn facilitator. Wij kunnen niet de verbouwingen betalen van de mensen natuurlijk.
Je hebt er u wel toe geëngageerd, hè, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, het is een verslag van een engagement. Hè. Dan gaat het over coöperatief, participatief, hernieuwbaar energieproject. 1 en je moet naar 52. Wat staat er daar op de planken? Of gaat de volgende meerderheid daar ook van nul moeten starten om dat gat te vullen?
Daar staan nog dingen op de planken, inderdaad. Ja.
En wat zijn dat dan?
Zo gauw we dat die iets definitievere vorm krijgen, dan zullen we die wel meedelen.
Ah, zo gaat dat. Oké. Okay. Grappig. Deelwagens, ja oké, okay, daar gaan we nooit aan 50 geraken, dat is duidelijk. Fietspaden is natuurlijk een interessante. Hè. We hebben al gezien dat er 1 miljoen uit het vooropgezegde budget van 5 miljoen, dat beloofd was bij het begin van de legislatuur, verdwenen is. Wij zijn heel blij met de 6.500 die er al gerealiseerd zijn. Dat zijn feitelijk allemaal projecten die de vorige legislatuur gelanceerd heeft en die nu uitgevoerd worden. Maar er is nog een gat te lopen van 20.000 meter, dat is 20 kilometer. Dus ik hoop dat er hier al een aantal serieuze projecten in de pipeline zitten, want anders gaat dat volgend bestuur ook op zijn tandvlees zitten. Hè. Dus mijn vraag is hier concreet, hoeveel kilometers zit er in de planning? Of zijn dat van die plannen zoals de Brusselse Steenweg, waar collega Weidt soms al 7 jaar van belooft dat ze gaan komen, maar waar we nog altijd niks van gezien hebben. Ik bedoel concrete kilometers.
Collega, heb jij...
Ja, concrete kilometers weet ik het niet, maar inderdaad de Brusselse Steenweg, daar hopen we dat nu eindelijk de plannen volledig rond zijn, dat we de... Ja, moest het van mij afhangen, dan lagen ze er al lang.
Hoeveel kilometer is dat? Want dat is geen 20 kilometer.
Nee, nee, de Brusselse Steenweg is lang, maar 20 kilometer is een beetje overdreven, hè, Jan.
Je moet er 20 halen tegen 2030. Hè. Dus als we die binnen de 2-3 jaar niet gepland hebben, zijn ze er niet. Hè. Dat is heel duidelijk. Hè. Iedereen weet hier hoe lang dat duurt. Ik bedoel, ja. Onze voormalige burgemeester zegt altijd, dat zijn projecten die minstens 7, 8...
Tegen 26 moeten die allemaal gepland zijn, dat klopt. Dus dat is waar. En die zijn vandaag zeker niet gepland allemaal, die 20.000 meter.
Die zijn niet gepland, oké. Okay.
Vandaag niet, want we zijn nog aan het werken, hè, Jan. We zijn
ja,
niet,
ja, ja,
dus niet dat we vandaag in pensioen gaan en in 2030 terug wakker gaan worden. Hè.
Ik ben in blijde verwachting. Ik bedoel,
proficiat, ik ook.
Het is onze taak van er een beetje achter te zitten. Hè? Die ontharding idem dito. Hè? Ik bedoel, we zien op heel veel plaatsen wel vooruitgang in banen die versmald worden en die verschrikkelijke avenues waar dat je aan 37,5 km per uur zomaar de bocht kunt nemen omdat die zo breed is. Maar we zien daar nergens dat een asfalt wordt opgebroken. Daar worden daar overal bloembakken gezet. En daar worden feitelijk parkings van gemaakt voor de buurtbewoners. Is de bedoeling van die ook te ontharden? Of, en hoeveel jaar gaan we daarop wachten? Oké. Okay. Want dat is nog 25.000 vierkante meter. Dat zijn er nog veel, hè? Ik ben nog eens aan het zien. Ik ben een wetenschapper natuurlijk. Ik vind die grafieken op het einde wel absoluut schitterend. Dat zijn mooie voorbeelden van hoe dat je nooit lineaire regressies moet doen, natuurlijk. Hè. Ik ben op zoek naar de grafiek zelf. En het is echt een grappige. Ik veronderstel dat de software die voor jullie gemaakt heeft, die grafiek, maar dit is echt... Het toppunt van goede wiskunde. Hè. Als dat het resultaat is van ons nieuw onderwijs... ik verwijs bijvoorbeeld naar de grafiek op bladzijde 30. Daar gaan jullie inderdaad naar -59% qua energiebesparing. En dat is dan een rechte die getrokken is met 2 punten. Het punt 0 en het punt -5... dat in 2021 gepositioneerd is en dat wordt dan lineair geregresseerd. Dat is natuurlijk wiskunde van de bovenste plank. Ik zou dat ook vermijden in documenten die naar buiten gaan. Als je dat aan een 12-jarige laat zien, of als die dat produceert op een examen wiskunde, dan is die gebuist. Hè. Dank u.
Bedankt. hierover, over dit punt moet niet gestemd worden. Het is gewoon een kennisname. Dan kunnen we naar het...
Ik had nog een laatste, sorry.
Ja.
Het is wel een belangrijke, denk ik, en dat gaat over de verleiding. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk blij met de verleiding, maar we zijn vooral nog veel blijer dat al die verschrikkelijke lichten, zeker in het buitengebied, nu eindelijk uit zijn tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. En het verwondert mij feitelijk een beetje dat er in dit document niet opgenomen is dat we daar een permanente maatregel zouden van maken. Ik zeg niet overal, maar op zijn minst in het buitengebied. Ik weet niet hoeveel klachten er binnengekomen zijn, maar ik heb in elk geval heel weinig mensen horen klagen over die zaak. Ik luister misschien naar de verkeerde mensen, dat kan zijn. Maar ik denk dat het... ik zou dus graag de suggestie maken om volgende keer in de update in die rechterkant van de tabel te zeggen dat wij in de toekomst inderdaad heel veel energie gaan sparen en heel veel lichtvervuiling gaan uitsluiten door die lichten uit te laten tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens.
Ja, ik denk dat we dat zeker zullen evalueren, maar dan ook evalueren met alle risico's. We hebben ook al commentaren gehad van andere mensen dat daar misschien wel een aantal problemen rond zijn. Dus dat moet rustig geëvalueerd worden en zullen we de beste beslissing nemen binnen een paar maanden, vermoed ik.
Als serieus nu een aantal mensen, zijn dat hele lange klachtenlijsten of zijn dat een aantal individuele?
Nee, dat is de politie die zich onveilig voelt 's nachts bij interventies.
De politie?
Ja. Gewoon als...
Maar daar kunnen we goede lampen voor voorzien. Hè? Ik bedoel...
Ik laat dat in het midden.
We hebben die de laatste jaren fortuinen gegeven aan camera's en al wat dat je wilt. Allee, ik wil voor hen wel een aantal...
Ik denk dat dat een belangrijke input is. Ik denk dat dat een belangrijke input is en die we zeker meenemen. Ik denk dat je dat niet zomaar mag naast u neerleggen.
Sleutmans.
Ik wil daar toch even op ingaan. Er zijn recent, vooral in het centrum van Halle, heel wat inbraken geweest, vooral in handelszaken, cafés. En als je met de politie op terrein spreekt, dan verwijzen zij zeer rechtstreeks, zeer concreet, naar inderdaad het doven van de lichten. Dus het lijkt mij zeer onachtzaam om daar zo snel een beslissing over te nemen.
Prima. Oké, dan sluiten we dit punt af en gaan we naar het laatste punt van de... gemeenteraad. Het is een bijkomend punt. Ik moet jullie eerst vragen of dat jullie dat wel willen behandelen. Het gaat over een gift aan, in verband met de aardbeving in Turkije en Syrië. Vermits dat even te laat op de agenda is, wil ik wel aan jullie allemaal vragen, kunnen we dit punt behandelen? Of is er iemand tegen? Nee, dan geef ik het woord aan de burgemeester.
Ja, wij zijn er ons meer dan wie ook van bewust dat dat eigenlijk een bevoegdheid is van de gemeenteraad. Maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden wouden wij toch geen tijd verliezen. Men kiest niet wanneer een aardbeving gebeurt. En wij hebben daar eigenlijk met het college zo snel als we konden een beslissing ingenomen om ook na deze humanitaire ramp €8.000 vanuit onze gemeente te doneren. We weten dat we daarmee niet... de grote oplossing bieden, maar we willen vanuit Beersel laten zien dat wij daar toch ons steentje willen bijdragen. En ik denk, moest elke Vlaamse gemeente of elke Belgische gemeente hetzelfde doen als wij doen, dat dat toch een aardige cent bij elkaar is. We hebben ervoor gekozen om onze bijdrage te sturen, te toneren aan het Rode Kruis, omdat zij zowel eigenlijk banden hebben met de Turkse als met de Syrische halve maan. En het leek ons toch wel belangrijk dat... mensen in welk land ook, dat ze leven, in welke omstandigheden ook, dat ze eigenlijk gelijk behandeld werden. Vandaar onze gift van €8.000 aan het Rode Kruis. Ik vraag u of dat u dat wil bekrachtigen.
Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Prima, dank u wel. Dan is hierbij de gemeenteraad afgehandeld en kunnen we... de OCMW-raad beginnen met het eerste punt, de notulen van de OCMW-raad van 25 januari. Heeft iemand vragen of opmerkingen hierover? Iedereen akkoord? Dan kunnen we het tweede en laatste punt behandelen, het jaarverslag voor de dienst schuldbemiddeling. Ik geef het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dank u. De dienst schuldbemiddeling moet als erkende dienst elk jaar dus een jaarverslag maken. In 2022 waren er dus 131 gezinnen die werden begeleid. Nu stellen ze vast dat er toch wel een verandering is in het profiel van de mensen die zich aanmelden. Onder andere toch wel een toename van tweeverdieners, cliënten wat meer uit de middenklasse, mensen die niet mee kunnen met de digitalisering. Er wordt ook wat meer hulp gevraagd voor het samenstellen van het verzoekschrift collectieve schuldregeling. Dat is als men al heel veel schulden heeft. En we merken toch ook wel een aantal jongeren die alleen nog niet goed kunnen inschatten, zelfstandig wonen. Wat brengt dat met zich mee? Ook die groep is toch vertegenwoordigd. Ik moet het u niet vertellen, de druk van de huurprijzen, de stijgende energieprijzen, dat geeft toch wel problemen. Veel mensen kunnen nog moeilijk voorzien in hun basisproducten en noden, zoals voeding en energie. Sparen wordt moeilijker. En we werken dus bijvoorbeeld ook, ziekenhuisfacturen worden vaker niet dan wel betaald of veel te laat betaald. Dus er zijn ook een aantal beleidssignalen die hierin vermeld zijn, namelijk dat we daar voldoende aandacht moeten voor hebben en maatregelen nemen dus naar de middenklasse. Zij vallen dus vaak nu uit de boot. Er is ook een toenemende psychosociale en psychische problemen die ervoor zorgen dat er nog meer druk komt op de hulpverlening. En ik moet het u niet zeggen, daar zijn enorme wachtlijsten. Dus het is moeilijk om die mensen dan eigenlijk op de juiste manier te kunnen begeleiden en te helpen. Energieleveranciers moeten ook veel transparanter te werk gaan tot betrekking tot hun tarieven en hun contracten. En het is toch ook wel belangrijk om mensen wegwijs te maken in de digitale wereld door via andere kanalen te communiceren, want men heeft vaak niet gemerkt dat men die facturen heeft ontvangen, dat die moeten betaald worden, omdat men daar onvoldoende mee overweg kan. Dus er wordt eigenlijk aan de dossiermeerraad gevraagd om dit jaarverslag goed te keuren.
Iemand vragen of opmerkingen hierover? Ja, meneer Sleutmans.
Ja, ik heb het jaarverslag eerlijkheidshalve niet gelezen, maar ik hoor dat mevrouw Van Wanselen aangeeft dat er maatregelen naar de middenklasse moeten worden genomen. Kan dat worden geconcretiseerd?
Nee, dat is nu een vaststelling, dus daar gaan we nu werk van maken. Heel concreet van op welke manier kunnen we die nog beter bereiken en informeren. Dus ik kan daar nu heel concreet nog geen antwoord op geven. Dat is nu een vaststelling.
Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Ja. Dank u wel. Bedankt en tot de volgende maand. Hij zegt u. Juste zo'n zitpenning.